Goedemorgen gemeente, van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. We weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert en deze dienst wordt geleid door onze gemeente beroepen predikant dominee Molenaar uit Brunnissen. Aansluitend aan deze dienst zal er een kennismaking zijn met de dominee Molenaar en zijn vrouw. En met de gemeente in de Hoven. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op dinsdag 7 januari zullen dominee Molenaar en zijn vrouw een bezoek brengen aan de gemeente. Tijdens dit bezoek is er een ontmoeting en kennismaking met de kerkraad, met de kerkelijk en pastoraal werker en met de jeugd. Op vrijdag 17 januari wordt het antwoord op de roeping verwacht. Om onze afhankelijkheid als gemeente op God te stellen, zal op zondag 5 januari na de avonddienst en zondag 12 januari na de morgendienst in de kerk een kort moment zijn om met elkaar te bidden voor onze gemeente. In het bijzonder willen we bidden voor het beroep wat we hebben uitgebracht op dominee Molenaar. We hopen u na de genoemde diensten te ontmoeten om als gemeente eendrachtig samen te komen in gebed. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor diaconie. De tweede collecte is bestemd voor onderhoud en voor duurzaming gebouwen. De uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van lied 76 uit op toonhoogte. Daarna is er ruimte voor stil gebed. Namens de kerkraad een goede en gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Voorwaar, onze ziekte heeft Hij op zich genomen. En onze smarten heeft Hij gedragen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 103, het eerste vers. Wij horen de 10 geboden. Dat zijn de regels die God ons heeft gegeven om daar in dankbaarheid uit en naar te leven. We horen ook de belofte uit het evangelie. En als een antwoord zingen we Psalm 27, het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavernij geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En gemeente, in het licht van die 10 geboden die God ons geeft, ontdekken wij wie wij zijn. Zondaren en zondaressen. We houden ons niet zo volmaakt goed aan Gods geboden zoals God het van ons vraagt. En tegelijk klinkt dan die belofte uit het evangelie. Wanneer wij onze zonde aan hem belijden, hij is genadig en getrouw om onze zonde te vergeven. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon, zijn lieve zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Voordat wij de Bijbel openen en daaruit gaan lezen, bidden we om de hulp en leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe, lieve Vader in de hemel, zo komen wij tot u. Deze laatste zondag van het jaar. Deze eerste zondag na kerst. Met kerst hebben we gezien en gehoord uw liefde voor ons. Zichtbaar in het zenden, in uw komst van u, Heer Jezus Christus. Daarin zien wij uw liefde zo oneindig groot voor mensen zoals wij zijn. Zondaren, zondaressen, die alleen kunnen leven uit uw genade en vanuit uw genade, levend uit uw liefde om wat u, Heer Jezus Christus, hebt gedaan. En dat moeten we steeds opnieuw weer leren en ontdekken. Uw liefde. Zo oneindig groot. Uw genade zo verbazingwekkend. Uw trouw die groot is. En als gemeente zijn wij vanmorgen hier samengekomen in de kerk, in uw huis. En we bidden om uw zegen, we bidden om uw aanwezigheid. We bidden dat u zal werken met uw geest in onze harten, zodat we geraakt worden, bemoedigd worden, getroost worden. Of dat onze ogen misschien voor het eerst opengaan voor wie u bent. En dat uw woorden mogen klinken en dat die woorden van u ook mogen indalen in ons hart, in ons innerlijke. En dat kunnen we niet. Zelf, dat kunnen we niet regelen of organiseren. Dan beseffen wij dat we heel diep afhankelijk zijn van u, de levende God. En we bidden om de komst en aanwezigheid van uw geest. Om in alle vrijheid en openheid uw woord ook te openen en te verkondigen en te lezen en te zingen. Maar in het bijzonder dat die woorden ons hart raken. En u, Heere, u weet ook hoe wij in de kerk gekomen zijn. Of hier op de preekstoel staan. En ik heb misschien onze verwachtingen, onze verlangens, onze spanningen, onze vragen. Maar we leggen alles open voor u neer. Want wij geloven dat u die goede God bent. Zegen dan deze dienst. Aan de ouderen, aan de jongeren, aan de kinderen die gekomen zijn. En dan straks ook naar de kindernevendienst, naar de kinderkerk gaan. Wilt u de kinderen ook zegenen? En dat ze op de eenvoudige manier, zoals zij het woord ook zullen horen, dat het woord ook zal raken aan hun hart en leven. En dat ze van jongs af aan de weg met u kunnen en mogen gaan. We danken u voor uw goedheid en genade, voor uw liefde zo oneindig groot. En we bidden, Heere, laat alles zijn tot lof, eer en aanbidding van uw grote naam. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel op twee gedeeltes. Exodus 15 en Johannes 5. Exodus 15 en Johannes 5. In mijn eigen gemeente in Branisse ben ik na de zomervakantie bezig geweest met een serie preken over Exodus, uit Exodus. Eigenlijk zijn we gekomen tot aan de doorgang van de Rode Zee in de Adventsweken. Want dit is een preek uit de Adventsweken, want ik kon in twee dagen niet een nieuwe preek schrijven voor Ameiden na kerst en alle drukte. Dus het is een Adventspreek die ik meegenomen heb. Een Adventspreek uit Johannes 5. Dus we lezen Johannes 5, daar hebben we in de adventsperiode in Branisse samen bij stilgestaan. En tussen die twee boeken zit ook een relatie. Niet alleen hier in Johannes 5, dat wordt zometeen wel duidelijk als we het gaan lezen, maar op zoveel andere plaatsen. En dan kwam in Bru, dus die Exodus-geschiedenissen en de Johannes-geschiedenissen kwamen prachtig samen in de adventsperiode. En ook vanmorgen naar ons. We lezen eerst Exodus 15 vanaf vers 22. Daar luidt Gods woord. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara, ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom gaf men het de naam Mara. Toen mopperde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout en dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doe wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Aan het water. Daar gaat het ook over in Johannes 5. Johannes 5, vanaf vers 1. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. En die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, naar de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. Nam zijn lichtmat op en ging lopen. Het was op de Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Ze vroeg hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? Die genezen was, wist niet wie hij was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de lezing uit Gods woord en zalig zijn zij die het woord van God hoorden en dezelfde bewaren. De tekstwoorden waar we bij stilstaan, vanmorgen is die het gedeelte wat we gelezen hebben uit Johannes 5. En deze woorden van Jezus, de laatste woorden uit vers 6. Wilt u gezond worden? Maar we gaan samen eerst zingen. En aansluitend is er het kindermoment voor de kinderen die kunnen naar voren komen. Voor hier de kansel plaatsnemen. Goedemorgen, kinderen. Ja, ik heb iets meegenomen. Misschien je even mee kan kijken. Wat zit erin? Kan je het zien? Wat zit erin? pleisters, ja. En wat nog meer? Kijk, ik heb zo'n tasje meegenomen. Zal ik eens even openen, hoor. Want een plastic tasje. Even openen. Kan je misschien nog wat beter kijken. Oh, er valt zelfs iets uit. Nou, leg hem maar in. Wat zit nog meer allemaal in? Pleisters en... medicijnen, ja. Ja, verband zit erin, hè. Ja, wanneer heb je dit nodig? Deze spullen, zoals pleisters. Of een pilletje. Wanneer heb je dat nodig, een pilletje? Weet je... als je pijn hebt, als je gevallen bent of hoofdpijn hebt, hè, dan is een pilletje handig. Of als je gevallen bent, dan een pleister. En als je heel heftig gevallen bent, ja, dan heb je zelfs steriele gaasjes. En dan heb je nog ja, van die pleistertape die je dan vast kan plakken, zeg maar. Of hoesttabletten. Zo werkt dat. Als je niet zo lekker bent, ja, dan ga je naar huis toe. En misschien je vader of je moeder. Zeg je, ik heb zo'n hoofdpijn. Oh. En dan krijg je een pilletje. Of, kijk eens, ik ben gevallen, het doet zeer. Nou, dat wordt schoongemaakt en dan komt er een pleister op of iets anders. Maar, als het nou niet beter wordt, wat doe je dan? Stel, het wordt niet beter, wat doe je dan? Weet je dat? Je wond wordt niet dicht, gaat niet dicht. Wordt alleen maar groter en groter en groter. Wat gaat er dan gebeuren? Wat moet je dan doen? Precies. Dan moet je naar de dokter. Want eerst ga je zelf proberen om het op te lossen met een pleister en een pilletje en een hoestabletje. Maar als het niet langer lukt en je wordt niet beter, dan ga je naar de dokter. Ja. Nou, zo gaat het ook met ons. In ons hart. In ons hart zijn we soms ook, ziek. Dat noemen we de zonde. Wat niet goed gaat. Ziek. En weet je wat we dan altijd eerst doen? Dan proberen we daar een pleister over te plakken. Of een pilletje te nemen. Om zo misschien te denken, dan komt het wel goed. Dan knappen we wel op. En worden we misschien wel beter. Maar zo werkt dat niet. We moeten naar de dokter. En wie is de dokter die ons hart van binnen en ons leven echt kan beter maken? Wie is dat? Ja? Precies, dat is Jezus. Jezus kan ons echt gezond en beter maken. En dat moeten we ook gaan leren. Dat we niet allemaal dingen gaan doen om onszelf op te knappen. Maar dat voor ons hart en voor ons leven, voor ons van binnen, dat we dan naar Jezus moeten. Want Hij kan ons echt alleen gezond maken. Nou, daar gaan we straks ook in de preek over nadenken. Dan moet je me goed luisteren, want daar gaat het ook over. Over Jezus die gezond maakt. De man, maar uiteindelijk ook ons. We gaan zingen... het kinderlied. En dan gaan we terug naar de bank. En dan zingen we met elkaar het kinderlied. gemeente, straks na het amen van de preek zingen we uit de middeltoonhoogte 276. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel, prijzen u, glorie voor uw naam. Gemeente van de Heere Jezus Christus. Er waren eens twee jongens aan het spelen. Op een dorp. Ze hadden ergens ontdekt, achter een grote vrijstaande villa, een prachtige tuin. Ja, wel wat verwilderd, slecht onderhouden, maar achter in die tuin, tijdens een spel, ontdekten ze een, ja wat was het, een terrein. Het was plat en het was rood, gekleurd met wat grindachtig en er stonden allemaal witte lijnen op. Maar de jongens wisten niet wat het was. Een dag later kwamen ze terug en ze hadden hun voetbal meegenomen. En op dat terrein met het rode en daar hing wel een net of zo, speelden ze met hun voetbal. Iets over zo recht mogelijk over de lijn schoppen of over het netje bal schoppen. En zo dag in dag uit, heel vaak speelden ze daar in die verwilderde tuin op die baan. Het huis was eigendom van een oude man. Hij werd daar verpleegd door de thuiszorg. Hij was niet meer in staat om de tuin te kunnen onderhouden. En op een goede dag was zijn zoon bij hem. Hij liep op de eerste verdieping en keek ver weg in de tuin en zag daar die twee jongens spelen met een voetbal op de tennisbaan. Hij ging een kast in, rommelde daar wat, hij zocht wat spullen bij elkaar, ging naar buiten, naar de jongens. Ze schrokken. Nee, jullie mogen hier wel spelen, maar weet je wat het is? Ik zal jullie wat leren. Wil je het spel echt leren wat hier gespeeld moet worden, dan heb je dit nodig. Kijk, twee tennisrackets en een bal. Willen jullie het? En zo leerde de zoon van de man die twee jongens het spel. Het net werd strak gespannen, de bladeren werden opgeruimd en hij leerde deze twee jongens het spel spelen. Het echte spel waarvoor de baan gebouwd is. Waarvoor de baan is aangelegd. Wij gemeenten. Ja, dit verhaal heeft alles te maken met ons. En eigenlijk ook met dit verhaal. Die geschiedenis die we samen hebben gelezen. Leren waarvoor Jezus echt gekomen is. En dat is een harde les. Ook voor ons. Misschien dat we al helemaal opgegroeid zijn in deze kerk en hier al jaren zitten en het evangelie, de Bijbelverhalen ons van kind af aan zijn geleerd. Iedere keer opnieuw leren wie is Jezus en wat heeft hij gedaan voor ons. Het thema voor de preek is Jezus geneest helemaal. We hebben gelezen, ik denk voor u, voor de meesten, een bekende geschiedenis. Het bad van Bethesda of het bad van Bethsaida. Als je een andere Bijbelvertaling leest of een nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, dan is het niet Bethesda, maar Bethsaida. Een prachtige bekende plek. Het was de plek, the place to be, als je ziek was in de tijd van Jezus. Het was net bij de schaapspoort in het noorden van de Tempelberg. Er was een terrein met vijf zuilengangen. Je zou kunnen zeggen een vijfhoekig zuilengang. Gebouwen met van die pilaren ervoor. Zo om groot gebouw, om dat water heen. En er was iets met dat water aan de hand. Namelijk als dat water in beweging of beroering kwam, zo was de traditie, zo ging het verhaal, en je was als eerste in dat water, dan werd je genezen. Nou, je snapt natuurlijk wel, als je ziek bent in die tijd, en een pleistertje en een pilletje en een verbandje, dat helpt niet meer. En je kan niet op een andere manier genezen worden. En de dokter en de arts hebben gezegd, sorry, We kunnen niets meer voor je doen. Ja, wat doe je dan? En ga je daar naartoe? Het bad van Bethesda. Het bad van barmhartigheid. Of het bad van Bethsaida. Het bad bij de olijfbomen. Toch? Als je niks meer kan helpen. En niemand kan je meer helpen. Wat doe je dan? Dan ga je de laatste redmiddelen ga je opzoeken. Om toch ergens. Toch genezen te kunnen worden. Of misschien een kans te hebben om genezen te worden. En we weten ook uit archeologische opgravingen. Dat deze plek van Bethesda, dit water, ook al bij de Grieken bekend was. Want waarschijnlijk komen die zuilengangen, die vijf zuilengangen, is gebouwd door de Grieken, want de Grieken hadden er een tempel van gemaakt. De tempel van de geneeskunde. Hoe heet die ook alweer? Asclepion. De god van de genezing werd daar bij dat water aanbeden. En nu in de tijd van Jezus werd het ook door de Joden gebruikt als je strohalm om je aan vast te klampen. Want zo is een mens, toch? Of dat water nu echt succesvol is, is maar de vraag. Ik zou zeggen vanmorgen, nee, niet echt. Als je toch 38 jaar aan de rand van dat water zit. En 38 jaar wacht op genezing. En na 38 jaar je nog niet genezen bent. Dan kan je niet zeggen, nou, die plek van Bethesda is nou echt een succesvolle volle plek. Hij wacht. En hij wacht. En hij wacht. En hij wacht. Een complete dagtaak. Wachten op het water. Wat daar precies gebeurde, dat weten we niet. Vers 4 zegt, een engel daalde neer en die roerde het water aan, waardoor het ging borrelen, zeg maar. Ik weet niet of u een nieuwere Bijbelvertaling voor je neus hebt, maar moet je eens opletten, dat vers ontbreekt in de nieuwere Bijbelvertaling, de NBV 21 en de NBV en andere moderne vertalingen. Omdat wij in de oudere handschriften dit vers ontbreekt. Misschien later toegevoegd of dat weten we niet precies. Maar het is een soort verklaring wat er gebeurd is. Wellicht uit de vroege kerkperiode om aan te tonen wat er gebeurd is. Maar we weten dat niet met zekerheid. We vermoeden dat het een thermisch bad is geweest, waarin gasontwikkeling was onder het water, wat naar boven borrelde en wat genezing bracht. Maar deze man wacht er al op, 38 jaar. Hij zit hier op de goede plaats, want Jezus komt eraan, maar de vraag is of hij al 38 jaar op de goede plaats het goede zoekt. Hij wacht. En waar wacht u en jij op? Waar wacht je op? Ook dat je gezond wordt van binnen, in je hart, in je leven, in je gebrokenheid. 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 38 jaar. Soms kom je tegen het pastoraat, dominee, het moet wel gegeven worden. Dat is zo. Soms kom je het pastoraat tegen dat mensen al zo lang wachten, maar je proeft gewoon dat het niet leeft. Dat Jezus niet in het hart leeft, aanwezig is. Soms ook al 38 jaar. Waar wacht je op? De vraag van Jezus is super confronterend. Heb je eens over nagedacht? Als je 38 jaar wacht, 38 jaar op een matje legt, 38 jaar iedere morgen iemand daar je naartoe brengt, omdat hij bewogen is met je, of misschien door de goede daad iets zou kunnen verdienen voor God. En iedere jaar, iedere avond mensen je weer ophalen bij dat water. En je weer wegbrengen naar je plaats waar je slaapt. Misschien wel bij familie of vrienden. Want hij zal waarschijnlijk geen gezin hebben gehad. 38 jaar daar ligt te wachten en er komt iemand aan en die zegt, wil je gezond worden? Ja, wat voor vraag is dat? Ja, natuurlijk wil je gezond worden. Hoe? Je weet toch waarom ik hier ligt? Je weet waarom ik hier sta? Dit is een huis waar men wacht op genezing en je vraagt aan mij, wil je gezond worden? Deze man zit aan het water, alsof hij een van die jongens is en met een voetbal speelt. Over het net, op de lijnen, maar hij speelt niet het goede spel. Hij doet iets wat hij zelf wil. Een eigen invulling. Een pleister, een verbandje, een paracetamolletje. Maar het ware, werkelijke probleem wordt niet opgelost. En de vraag is of hij wel de goede medicijnen heeft. En de vraag is of hij wel bij de goede heelmeester is. De piepkleine kans op genezing, waarin hij iedere keer te laat is, omdat hij niet goed kan lopen. En er is niemand die hem daar naartoe kan brengen. En iemand anders is hem altijd net voor. En dan ziet het iedere keer gebeuren. Weet je hoe dat werkt, hè? Dan ga je de eerste keer naartoe. De eerste dag dat je ligt, ben je hoopvol gestemd. Na een paar dagen wachten. En je bent te laat. En je jammer, volgende keer beter. En dan weer verder. Jammer, de volgende keer misschien toch meer geluk. En bij de derde keer denk je, ja, nou moet het gebeuren. En bij de vierde keer wordt het, dit is het. Als je lang wacht, jaar in, jaar uit, word je moedeloos. Geef je de hoop op. Is er geen geloof meer? Is er geen vertrouwen meer? Zo werkt dat. Zo werkt dat bij hem. Zo werkt dat bij ons. Dan kom je in zo'n modus van die, ik noem dat een klagende klacht. Dat is het antwoord van deze man. Wil je gezond worden? Nee. Hij zegt, sorry, ja. Ik heb niemand. Geen mens. Niemand tilt me op. Niemand brengt me naar het water. Ik kom er altijd te laat. Het wordt helemaal niks met mij. Je proeft deze woorden, die klagende klacht. Ik heb geen mens, er is niemand naar me omkijkt. Je proeft erin een doffe berusting in je lot van het leven. Een soort machteloosheid. Een soort berusting waarin de hoop is opgegeven. Jezus breekt daarin. In die klagende klacht, in die berustheid, in die hopeloosheid. Jezus zegt tegen deze man, sta op. Meest bizarre, sta op. Ga wandelen. Ga lopen. Ik ga je iets ontdekken. Ik ga je iets leren. Je moet niet in die berusting blijven zitten. Je moet niet in de klacht blijven hangen. Je moet niet in je hopeloosheid terugkeren. Hou hoop. Sta op, neem je lichtbed en leef. Wat een machtig wonder waar Jezus hier deze man op aanspreekt. Hij spreekt hem aan om overgave, om te vertrouwen op Jezus. Om Jezus in die zin te volgen. Volg mij, volg niet dat water. Dat water brengt geen genezing, dat water geeft geen hoop. Dat water is het. Het gaat niet om het water. Het gaat om iets anders, het gaat om God, het gaat om je heelmeester. Dat zegt toch ook Exodus 15? Het water wat bitter is, het water wat niet kan gedronken kan worden, het water wat geen genezing kan brengen, dat helpt je niet verder. Ik ben de Heere, uw God, uw genezer, uw heelmeester. Dat is het. En deze man moet leren om enkel te vertrouwen op Jezus. Dat moeten wij ook leren. Ik weet een aantal jongeren van jullie, een groot deel van jongeren zit volgens mij op de kerstconferentie. Begreep ik ook. Ik was er gisteren als gast en de openingsbijeenkomst heb ik meegemaakt. En er was ook het thema, volg mij, volg Jezus, vertrouw op Jezus, ga met Jezus. Dat is ook wat hier gebeurt. Dat is ook de boodschap voor ons, eigenlijk iedere keer weer. Wat we moeten leren om het spel van geloof, het spel van je leven, echt te gaan leven en leren en te spelen. Op Jezus. De man staat op. Neemt zijn lichtmat op. En voor hij het weet, is Jezus in de massa met zijn discipelen vertrokken. En staat hij daar alleen genezen. En waar gaat hij dan heen? Naar de tempel. Om genezen verklaard te worden. Zo werkt dat in die tijd. En het was Sabbat. Een beeldende geschiedenis, ik vermoed voor velen al bekend. En spannend, ja, wat is nou eigenlijk de les? Hè? Wat is nou het moraal van het verhaal? Wat leren we nou van deze geschiedenis? Nou, daar kan je allerlei lijnen uittrekken. Nou, we moeten vooral leren dat we niet te bekrompen moeten doen op de Sabbat. Hè? Niet te bekrompen op de zondag. Gewoon lekker wat gezellig gaan doen, prima. Ik weet niet of dat de les is. Er komt toch een heel betoog achter, waarin er wel op ingegaan wordt. Je zou kunnen omzien naar elkaar. Hè. Deze man had niemand die om hem bekommerde. Dus de boodschap is, laten wij als mensen omzien naar elkaar. Het zou kunnen. Verlies nooit de moed. Verlies nooit de moed. De situatie kan nog zo slecht zijn. Geef de moed niet op. Dat is maar de vraag. Waarom zou Johannes, de evangelist, de discipel, deze geschiedenis nou precies hier in hoofdstuk 5 hebben opgeschreven voor de gemeente toen en voor de gemeente ons? Dat is een spannende vraag. Hij zegt daarop, dit is geschreven opdat jij zult geloven in Jezus en het leven hebt in zijn naam. Met dat doel. Een klein uitstapje. Johannes, het evangelie van Johannes, en dan kom ik zo terug bij het water en de genezing. Het evangelie van Johannes, gemeente, is een van de moeilijkste te lezen evangelieën. Daar bent u misschien ook al achter gekomen. Kijk, Marcus gaat heel snel en is heel kort en heel bondig. Heeft ook altijd haast in zijn schrijven met het leven van Jezus. Matthäus is wat meer Joods gericht, hè, op de Joden. En alzo staat geschreven in de schriften. En dan citeert hij heel veel psalmen en profeten en het uitleg van wie Jezus is. Met van die geslachtsregisters. Is ook erin. Lucas is wat gedetailleerder in zijn evangelie met veel genezingen en wonderen, omdat Lucas een arts was. Maar Johannes is een heel ander verhaal. Een heel ander evangelie. Ten eerste al geen stal, geen herders, geen engelen. Alleen maar het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En als je aan het eind van het Johannes-evangelie kijkt, dan ontbreekt er ook nog eens een keer de instelling van het heiligavondmaal. Dat ontbreekt daar. Wel de viering van het paascha, maar niet de instellingswoorden. Johannes heeft al die beelden wat verweven in de geschiedenissen door. En als je Johannes gaat zien, dan gebruikt Johannes in zijn evangelie 4 beelden. En die beelden laat hij door het evangelie terugkomen. Op veel verschillende plekken komen die beelden dan weer terug. Het zijn 4 beelden. Het is het beeld van water. Het is het beeld van wijn. Het is het beeld van brood. En het is het beeld van de herder. Die beelden komen op verschillende momenten, bij verschillende verhalen, weer terug. Alsof hij daar ook de gemeente iets mee wil leren van die 4 beelden. En die beelden verwijzen en zeggen allemaal iets over Jezus. Ik noem ze nog een keer. water, wijn, brood en de herder. En u snapt misschien ook dat die vier beelden ook iets zeggen over het werk in de kerk. Het water van de doop, brood en wijn als tekenen naar zijn lichaam, het avondmaal en de herder, dat is de herderlijke zorg die er is onder elkaar. Water. Water. Het is een oerelement. We hebben water nodig. We hebben gelezen Exodus 15. Daar komt dat terug. Hè? Door het water van de Rode Zee komen ze in de woestijn van het leven. En gaan ze op weg naar het beloofde land. En waar ontbreekt het aan? Aan goed, helder, fris water. Mara, bitter, Elim, overvloed. Maar ook in het Johannes-evangelie komt dat water continu terug in het hele evangelie. Dat begint al helemaal aan het begin. Namelijk als Johannes oproept namelijk tot bekering en hij doopt hen in het water. Johannes 1. Water. Tweede. Johannes 2 komt het water opnieuw terug. Water verandert in wijn. Ik laat het even hier rusten, want dat zegt meer over het teken van wijn. Maar water in overvloed. Johannes 3. Wat zegt Jezus tegen Nicodemus als hij uitlegt wie hij is, over de liefde van God, want al zo lief heeft God de wereld. Dan zegt hij, ja, moet je luisteren, Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden uit water en geest. Water en geest. Johannes 2. Johannes 3. Johannes 4. De geschiedenis van de Canaanese vrouw. Waar ontmoet Jezus de Canaanese vrouw? Bij een bron. Hij gaat in gesprek met haar. En welk beeld, welk symbool gebruikt hij daar? Het symbool van water. Als je zou drinken van mijn water, van het levende water, zal je nooit meer dorst hebben, zal je nooit meer verlangen naar andere water. Opnieuw water. Johannes 5. De verlamde bij Bethesda. Rond de vijver. Het water die genezing biedt. Het water met zijn geneeskrachtige werking. Johannes 7. Wat eigenlijk, daar weten we eigenlijk alle bijbelkenners en leraars zijn er wel over uit. Exegeten hoort eigenlijk na 6. En hoofdstuk 6 hoort op plek van nummer 7 te zitten. Er is ergens in de vroege kerkperiode een schrijffout geweest. Inschrijffout geweest. Johannes 7. Het Loofhuttenfeest. Wie dorst heeft komen en drinken van het water van het leven om niet. Johannes 9. Het badwater in Siloam. Die blind geboren moet zich reinigen opnieuw in het water. Johannes 13. De voetenwassing. Uitgebreid hier ook beschreven als Jezus door de knieën gaat en met het water de voeten was van zijn discipelen. We gaan verder. Johannes 19. En dan komen we op de betekenis van dat water. Het water van bekering, het water van opnieuw geboren worden, het water van genezing, het water van Bethesda. Waar wijst dat water nou heen? Johannes heeft het ons niet ontnomen. Hij is de enige die dit zo beschrijft. Johannes 19, vers 34. Aan het kruis hangt Jezus. We zitten midden in het lijdensevangelie op Golgotha. Als hij de laatste adem uitblaast en daar sterft. Als de koning van de Joden. Dan zegt Johannes, die daarbij stond aan de voet van het kruis. Hij zag daar een soldaat. Die zijn lans, zijn speer pakte. En zo omhoog stak in de zij van Jezus. Waar de punt van de lans, de punt van de spier, het hart van Jezus doorboorde. En wat zag hij? Water en bloed. En als hij later een brief schrijft aan de gemeente in 1 Johannes 5, dan schrijft hij terug op dat water en het bloed wat hij heeft zien stromen uit de zijde van Jezus. Als iedere keer als we in Johannes dat water lezen, in Johannes 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13. Maar ook hier laat zien waar het water naar wijst. Dat wijst naar de liefde van God. Wat Jezus heeft gedaan. Uit zijn hart stroomt het water. Zijn bloed. Tot vergeving. Dat is wat Jezus ons wil. Dat is wat Johannes ons wil leren vanmorgen. Over het leven van Jezus. Wie hij is en wat hij heeft gedaan. We vinden genezing bij hem alleen. Niet in dat water wat beroerd wordt. Niet in de pilletjes die we slikken om onze wonden te genezen. Hoe goed dat natuurlijk ook is. Maar we vinden werkelijk genezing bij Jezus alleen. Het stroomt uit zijn hart. Voor u en voor ons. Zijn bloed heeft gevloeid. De diepste genezing voor ons komt bij Jezus alleen. En wij zijn als mens geneigd om iedere keer zelf te klussen, zelf plannen te maken, zelf ons te verbeteren, zelf ons op te knappen voor God. En ten diepste eigenlijk zeggen, Heere God, wat moet u toch ontzettend blij zijn met zo'n vrome dominee zoals ik ben of vrome kerkmens. Zo is een mens. Maar we moeten leren te leven uit Jezus, wat hij heeft gedaan. Leven uit zijn verzoening. Leven met hem. Hij geeft ons de diepste genezing. Niet wat wij doen of presteren. Of wie we zijn als predikant of ambtsdrager of actief in de kerk of wat dan ook. Jezus alleen. Zijn hart is een hart. En dat is dat beeld van Johannes, ook uit Johannes 9, dat stroomt over. Het stroomt zo uit zijn zijde, langs het kruis, zo de aarde in, de wereld in. Dat is zijn liefde. En daar moeten we iedere keer weer op gefocust raken. Als we dat uit het oog verliezen, dan zijn we met onszelf bezig. Hij is de bron overvloeiend en stromend. Kijk, dat wijst naar dat spel. Dat spel wat wij spelen is het spel dat we zelf spelen. Maar we moeten leren om het werkelijke spel in die zin te leren spelen. Door geloof en toewijding aan hem. Verbonden zijn met hem. En verbonden blijven met hem. Ook na al onze teleurstellingen en moeite en strijd en aanvechting en moedeloosheid. Want dat kunnen we ook zo voelen. Dat je klagende klacht hebt. Dat je God kwijt bent. Dat je in jezelf gekeerd bent. Dat je die vreugde kwijt bent. Omdat je aan het rotzooien gegaan bent. Omdat je het spel niet goed speelt. Omdat je God uit het oog verloren bent. Omdat je Jezus niet meer ziet. Jezus verandert. God wil je leven veranderen. Ik ben uw heelmeester, zegt God in Exodus 15. Jezus zegt tegen die man, als die uiteindelijk elkaar gevonden hebben en na wat zoeken in de tempel, hij Jezus op het spoor is en erachter komt dat Jezus het is, zegt Jezus, ga heen en zondig niet meer. Dat zegt God ook tegen het volk in Exodus 15. Jongens, luister, ik heb jullie instellingen en verordeningen gegeven om met mij te leven, om een toegewijd leven te hebben, om mij te dienen. Dien mij. En oh ja, als je het fout doet en als je verkeerde stappen maakt, en als je struikelt, en als je strompelt. Ik, de Heere, ik ben je geneesheer. Ik maak je werkelijk gezond. Wij zeggen, als Nieuwtestamentse kerk, ja, wij worden werkelijk gezond door hetgeen wat Jezus heeft gedaan. Uit zijn zijde, zijn doorboorde zijde. En wat moeten wij leren? Om onze hand in die zijde te leggen. In geloof, overgave en toewijding. Hem dienen. Dan mogen we heen gaan. Net als deze man, heen gaan. Straks de kerkdeur weer uit, de wereld in, de maatschappij in, naar je werk, naar je gezin, naar je familie, naar je buren. En daar een volgeling van Jezus zijn. Gevoed door hem. In totale overgave. De weg met Jezus gaan. Amen. We wachten volgens mij even op de kinderen die terugkomen van de kinderdienst. Dus organist, u mag nog een kort spelletje doen, want we moeten nog even wachten.
Nou, wij hebben het vanmorgen gehad over het Bijbelboek Johannes en ook echt over Johannes. En daar gaan we het de komende weken ook over hebben. Om in Johannes te onderzoeken wie Jezus nu eigenlijk is. En Marie die wil graag haar knutsel laten zien, want we hebben, wat hebben we gemaakt?
Johannes.
En wat had hij voor bijzondere jas aan?
Van kamelaar. Ja.
Nou, ga ik jou optillen. Prachtig, hè? En mag je even wachten, want Febe leest nog even voor waar het over ging. Want Johannes zei...
Na mij komt iemand die belangrijker is dan mij.
En wie is dat?
Jezus.
Dank jullie wel.
We gaan danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat u die heelmeester bent, de dokter. Die werkelijk geneest ons innerlijke, onze diepste gebrokenheid en nood en pijn, onze zonde. U hebt die aan het kruis meegedragen. U hebt daar aan het kruis laten zien wie u Jezus werkelijk bent. En daarom is er hoop voor ons. Omdat u God mens bent geworden, vlees bent geworden. U hebt uw heerlijkheid en uw glorie afgelegd voor ons. En wij aanbidden u en wij prijzen u. En wij buigen ons hoofd en wij heffen onze handen op. Omdat wij slechts kunnen en mogen en hoeven te ontvangen. Wat u hebt gedaan. U bent de eerste, u bent de God die begint. U bent de God die naar ons omziet, u bent de God die ons hier bij elkaar hebt gebracht in de kerk. En u bent de God die ons aanraakt door uw geest. En zo genezing schenkt. We bidden dan ook voor de zieken. Gemeenteleden die het lichamelijk of mentaal moeilijk hebben, die... ook werkelijk te maken hebben met de gebrokenheid van het lichaam en de gebrokenheid van de geest, van de psyche. Heere God, wilt u helpen en hen aanraken en troosten dat ze niet terechtkomen in zo'n klagende klacht, maar dat ze in de weg die ze gaan, de weg gaan met u, Jezus. We bidden voor de chronische zieken. Die zo lang ziek zijn, waar perspectief en hoop op genezing niet aanwezig is. Waarmee geleefd moet worden, wilt u daar in liefde en genade ook naar omzien. En hen de moed geven om vol te houden. We bidden voor ieder die een behandeling ondergaat, wilt u de behandelingen zegenen. Maar dat ze door de weg van ziekte en behandeling en opnames... een troost, een kracht, een hoop van u mogen verwachten. We bidden voor de zorgen die er kunnen zijn. Zorgen soms zo langdurig, spanningen in levens waar we geen uitweg mee weten. Waar we soms raar en radeloos van worden. Heere God, wilt u helpen? En wilt u daar aanwezig zijn? In die nacht van strijd en zorgen. Misschien dat al zo lang duurt. Misschien wel meer dan 30 jaar. Misschien wel 38 jaar. En dat is die man. Heere God, maar wilt u geven dat u bij hem bent. En u hen zegent. En moed geeft. We bidden voor het beroepingswerk. Hier in Ameide, de hervormde gemeente. die al een aantal jaren verkant is en opnieuw mij beroepen heeft. En we bidden we om uw leiding en uw sturing, of dat u ook helder wil maken en duidelijk wat de weg is ook voor ons en de weg ook is voor de gemeente. En wilt u ons daarin voorgaan? Wij geloven dat u die God bent die ons voorgaat, dat u ons de weg wijst, dat u ons onderwijs geeft, dat u het ons leert. Persoonlijk, voor mij als dienaar, maar ook voor de gemeente. En wilt u ons daarin zegenen en meegaan. Bidden voor de jongeren die ook vanuit hier, maar ook andere plaatsen, naar de kerstconferentie zijn van de HGJB. En we bidden, Heere God, ook een indringend thema is om u te volgen. En juist dat bidden we, Heere God, dat u dat zegent, dat jongeren ook op die cruciale leeftijd die stem van u ook mogen horen en daar ook antwoord op zullen geven. Op u, Jezus. Wilt u de leiding en de organisatie daar zegenen en met hen zijn, opdat uw koninkrijk komt. We bidden voor de wereld waarin we leven. Een wereld vol onvrede, chaos, oorlog. Dan denken we aan de grote oorlogen die plaatsvinden in Oekraïne, in Israël, in de Palestijnse gebieden, in het Midden-Oosten. Maar ook op nog zoveel andere plekken in deze wereld, in Oost-Soedan, in Myanmar. En conflicten en oorlogen die al lang uit ons geheugen zijn gewist. Heere God, wij bidden dat u spoedig mag terugkomen. Want als u terugkomt, Heere Jezus, dan breekt pas het vrederijk aan. En daarom bidden we midden in een wereld in chaos, in spanningen, vol veranderingen. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Dan zal er werkelijk vrede zijn. En we bidden, Heere, geef dat wij tot die dag dat u terugkomt, een levende getuige zijn van u, Koning Jezus, de vredevorst die vrede brengt. En geef dat wij ook vredestichters zullen zijn, hier op ons dorp, waar soms ook zoveel oorlog is, op klein niveau. Bedank u, Heere God, voor alle goede gaven. Bedank u voor deze ontmoeting, voor deze dienst. En we bidden, wilt u met ons zijn als wij van hier gaan. En ons zegenen, ook de komende dagen, de jaarwisseling, en wees ons nabij. Wij erkennen en belijden onze tekorten en schulden voor u. Wees ons genadig en ontferm u over ons. Hoor en verhoor ons gebed. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ons slotlied is opnieuw op toonhoogte 252, het tweede en het derde vers. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.